Wat maakt dat mensen zich zo hartstochtelijk en vaak ongeremd storten op die ene hobby? Of juist dat ene vak? Ze doen het uit passie, heet het dan. Maar waar komt die toewijding vandaan? Hoe kwamen ze ermee in aanraking? Waar vielen ze voor? En wat kost het ze aan tijd, geld en energie? In de Meer Radio podcastserie Passiepraat schuift Henny Beijer op locatie ergens in Haarlemmermeer aan op zoek naar de antwoorden.
Gerrit Pas, waar zijn we?
We zijn in het Crash Luchtoller en Verzetmuseum in het fort bij Aalsmeer.
Het fort bij Aalsmeer. Dat wordt gerenoveerd, hè, zag je?
Dat wordt gerenoveerd, daar hebben we heel veel werk aan. Zeker wat de radiokamer betreft. Die is helemaal verhuisd van de oorspronkelijke radiokamer naar een kleine opvang. We missen helaas nog antennes en dat was jouw vraag. Dus kunnen we nog luisteren naar radio-uitzendingen? Om reden dat we geen antenne hebben, is dat niet mogelijk. Jammer. Maar goed, we doen ons best.
Het is niet anders.
Nee, inderdaad.
Maar je hebt wel de brug geslagen meteen naar waarom we hier zijn. Want we hebben het over de zendamateurs en over radiokamer. Er zijn er nog twee aangeschoven. Want ja, radio maak je niet alleen, zeg ik altijd maar voor mezelf. Dick Bronsdijk,
ja.
Ook radiomaker. Ben jij dan eigenlijk zendamateur, hè?
Klopt.
Ja, wij zijn geen concurrenten.
Nee hoor. Nee. Ik heb in de 90e jaren van de vorige eeuw mijn examens gedaan om radiozendamateur te mogen worden. Dat houdt dus in flink stuk elektronica, techniek, regelgeving en in mijn tijd nog 12 woorden per minuut morsen kunnen zijn.
Oh, dat was toen nog?
Dat was toen nog en dat heb ik allemaal gehaald en sinds die tijd heb ik dus apparatuur om...
om te zenden, ja. Ja. Je hebt ook een code, maar daar gaan we straks over hebben hoe dat dan werkt. Ja. Aan tafel ook Anton Kroes.
Ja, klopt.
Ook een zendamateur.
Ja, klopt.
Hoe lang zit jij al bij deze groep?
Bij deze groep vanaf 2009, denk ik zo'n beetje. En ik ben vanaf 1980 radioamateur. P1 JAS is mijn call.
Hoeveel?
Papa Echo 1, Juliet, Alfa, Sierra.
Oh, dat moet dat. Je gewoon... Dat de call. Ik had bij de tatoeëer, anders zou je het vergeten.
Vergeet je. Nee hoor, dat doen we niet. En vanaf 2009 denk ik zo'n beetje hier bij het Crash Museum betrokken.
Ja, de radiogroep. Ja. Gerrit, jij speelt een speciale rol in de groep. Ben jij voorzitter of zo van de
Nee hoor, nee, we zijn een van de vele amateurs. Nee hoor, ik heb wel dat ik dus kan zeggen dat ik het langst hier ben van allemaal zo'n beetje.
Het gediende.
In 2004 meen ik zijn we uit Lissabroek vandaan verhuisd hier naartoe. En wij hebben dus in die tijd met hulp van anderen en ook van Anton en nu ook van Dick. Twee. Hebben de boel op poten gezet.
Ja. Ja. We zitten een beetje in een galmende ruimte. We zijn natuurlijk allemaal een soort van, hoe noem je dit... Het is het fort, hè? Dus dat hoorde er om ons heen. Maar je kwam uit Lissabroek, zeg je. Dat heb ik nooit gehoord. Zit de radiogroep daar toen?
Nou, nee. Het museum is ontstaan in Abbenes. In een oude boerderij. En dat is toen verhuisd naar Lissabroek. Dan hadden we een grote bolle schuur ter beschikking. En een vriend van mij, Trevor Sanderson, die overigens ook hier vrijwilliger is en zendamateur is, die was daar een keer op bezoek geweest en die zag wat radioapparatuur staan. En toen nam hij mij een keer mee en toen zagen de mensen dat wij belangstelling hadden. En toen vroeg een van de hotepototen daarvan, luister eens, kunnen jullie daar wat mee doen? Nou ja, wij zeiden, we kunnen dat inventariseren en we kunnen daar misschien wel mee gaan zenden als we de boel in orde maken.
Dat ging om de oude apparatuur.
Oude apparatuur, ja. En dat is ook gebeurd. Dus vanaf die tijd ben ik actief in de radio in het Fort Aalsmeer nu.
Hoe kwam jij ertoe om dat radio te gaan doen, Dick? Dat je zendamateur wordt.
Ik ben al heel jong aan mijn contact gekomen, althans met radio. Mijn vader die had al de nodige spullen liggen.
Oh, die was al een beetje...
Die had een aantal jaren gewerkt bij een fabriek in Muiden waar ze radioonderdelen maakte en had zelf ook wat gebouwd. Dus daar ging ik mee spelen en zo langzaam maar zeker kwam ik steeds verder. En toen ik een keer tijdens de vakantie in contact kwam met een radiozendamateur, toen heeft me dat aangesproken.
Wat is dat dan? Wat spreek je daar dan in aan? Dat je contact maakt met de hele wereld of zo? Is dat het?
In mijn geval, er zijn heel veel verschillende takken in het radiozendamateur. En ik doe dan het liefst korte golf. Daarmee kan je de hele wereld...
Sexy, oh.
Ja, daar kan je de hele wereld mee bereiken. En... je praat met mensen over de hele wereld. En je weet eigenlijk doordat je de voornamen hoort en die roepletters, die wij dus van de regering hebben gekregen na het examen, Dat is het enige wat je weet. Je weet niet met wie je praat.
En daar kom je ook niet achter. Is dat ook niet de bedoeling?
Nou ja, dat
je,
nee hoor, dat is gewoon de manier waarop het gebeurt. En als we contact hebben gehad, worden vaak kaarten uitgewisseld ter bevestiging van het contact. Want ook daar zijn weer oorkondes mee te verdienen. Als je zoveel landen hebt gewerkt of mee hebt gepraat.
Ja, ja. Oh, dus de hobby gaat wat verder dan alleen maar kletsen.
Klopt. En zo ben ik er eens achtergekomen dat met iemand die ik sprak. En dat was heel druk. Iedereen wilde met hem praten. Dat bleek een sheik in Oman te zijn.
Oh, die had... Ja.
Maar de inmiddels overleden koning Hussein was ook een radiozendamateur. En dan kon je gewoon als jongens onder elkaar mee praten. En dat spreekt me wel aan. Ja, dan spreek je allemaal Engels.
Is de voertaal Engels?
Ja.
Ja, dat
tenzij ze in bepaalde landen praten, dan praten ze in hun eigen taal.
Ja. Ja.
Maar standaard is eigenlijk Engels om in te beginnen.
Ja. Ja. Anton, was je ook van als klein kind al aangetrokken tot de zenders?
Eigenlijk techniek algemeen bij mij. Ook mechanische techniek. Maar ik weet wel dat ik toen ik 16 was of zo, toen kreeg ik een zelfbouwontvanger. En dan luisterde ik naar Scheveningen Radio. Toen kon dat nog, maar had geen, het was gewoon amplitude modulatie. Dat kon je goed vangen. En dat begon een beetje mee dat ik die korte golf begon te begrijpen. En in de opleiding die ik deed, was een collega die opleiding deed voor radioamateur. En die ben ik toen ook gaan doen. En toen ben ik dat uit gaan werken. En ik heb ook voorkeur voor de korte golf. Dat wil zeggen voor de leek, zeg maar, vanaf de omroepstations en dan wat hoger. Zeg maar tot, ik zit meestal op twee banden, die vind ik het belangrijkst. En dan met oude apparatuur, dat vind ik nog het leukste. Dus om die weer een beetje in gang te houden en te repareren.
Ja, ik kan me herinneren dat toen ik op Schiphol werkte, dat is al heel lang geleden. Want de luisteraar kent mij misschien niet van jongere leeftijd, maar wel van nu. Dat wij op het dak, op de Albert Kuip, want daar woonde ik in bij mijn schoonouders. Dat we een koperdraad spanden een heel eind. En dat we dan de luchtvaartband konden ontvangen. En dan hoorde je Djibouti en dat soort piloten communiceren. Ja, dan heb ik het over de jaren 5, 6, 77.
Ja,
dat was ook korte golf, dat?
Dat is de korte golf geweest. Als je op die afstanden, ja zeker.
Maar zo'n meter of 30.
Ja, maar ik bedoel, als je zeg maar vanuit die hoek iemand hoort, is dat korte golf. Ja.
En er waren piloten die dan hun posities aangaven.
Ja.
Ik deed dat samen met een collega, vriend, die werkte bij Martin Air. Dus die had kaarten, luchtkaarten. Ja. En dan probeerde we te plotten.
Ja, waar ze waren. Ja, geweldig.
Maar ik heb nooit, dat praten deed ik altijd als voor radio en wie niet. Hoe ben jij erin gerold voor jouzelf?
Nou, dat is heel lang geleden. Ik ben begonnen met een boek te lezen. Dat is geschreven vanaf wat betreft de Tweede Wereldoorlog. En daar waren jongens die dan heel avontuurlijk waren. En die hadden een zogenaamde geheime zender gebouwd. En dat fascineerde me zo verschrikkelijk. Ik was toen een jaar of 12, denk ik. Maar goed, dat is eigenlijk het begin geweest van mijn belangstelling voor de radio. En toen ben ik begonnen met mijn vader wat bewerken van ik wil ook een radio hebben, bla bla bla. Nou, dat werd dan de eerste kristalontvanger gekocht bij Contact in Den Haag.
Contact, ja.
En toen zei mijn vader van, zet dat ding nou niet gelijk in elkaar. Doe er nou een poosje over. Dan geniet je ervan. Maar ja, je begrijpt wel. Dat ding zal binnen een uur
in elkaar.
En dan kon ik onder de dekens stiekem luisteren naar Radio Luxemburg. En dat soort dingen meer. Maar goed, dat is verder uitgebouwd naar de belangstelling van militaire apparatuur.
Ja.
En daar heb ik ook een hele verzameling van. En daar werk ik, net wat Anton vertelde, werk ik liefst mee. Wat betreft Dick ook. En dan ga je verzamelen. En toen ik stage liep in Den Haag. Dat was in een dumpzaak. Daar werd al die apparatuur aangeboden. Hè? Fantastisch allemaal. Ja, prachtig, de groen spullen allemaal. Ja. Dus ja, dan ga je natuurlijk dat kopen.
Je liep vast stage?
Ik liep stage in een radiozaak, ja. Oh,
dat
in dat
niet
tijd.
Voor niks natuurlijk.
Nee, dat heeft ermee te maken natuurlijk. Ja. Ik zat op school in het Paas Radio Instituut in Den Haag. Vandaar die stage dus. Maar goed, toen kocht ik dus al die spulletjes. En dan kocht ik een 19 set, dat is voor de insiders heel bekend. En daar moest ik €12,50 voor betalen. Het was toen de tijd een hoop geld. Want ik verdiende geloof ik €60 in de week, als ik me niet vergis. Toen de tijd, wat die stageplek betreft. En dat ding mocht niet zenden, want je had geen vergunning. En wat deed dan de slimme verkoper? Die schroefde de vier schroefjes los, die haalde de kast eruit, die pakte een beitel en een hamer. En die sloeg dan dus de tankspoel, zoals dat heet, kapot. En dat deed hij die sneaky en niet met een doosje bij. Die kon je dan thuis weer inzetten. En dan had je weer een complete set.
Ja, ja, ja.
Maar goed, zo is dat verder gegaan.
Dit is nostalgie.
Ja. Leuk.
Ja. Ja. En staat er nou bij jou op je huis, Dick, ook een enorme antenne met, ik weet niet wat allemaal, sprieten en...
Niet zo groot.
Maar je moet wel antenne hebben. Ja, dus dat lijkt wel, als je er nu hier niet hebt, kun je ook niet doen.
Ik heb niet zoveel ruimte. Ik heb een vertical antenne staan, dat je mag met de huidige regelgeving niet hoger als 5 meter boven het dak uit.
Okay.
En dan komen ze niet echt met een lineaaltje meten, maar je moet dus niet een harkniet, want dan moet je een bouwvergunning aanvragen.
Een bouwvergunning voor een antenne?
Ja. En dan heb ik in overleg met de buren, heb ik tussen langs alle schoorstenen een hele lange draad gespannen. En dat is mijn andere antenne. Ja, en daar kan ik in ieder geval Europa, Noord-Afrika en zo mee halen. En soms als de condities goed zijn, dat hangt af van de zonnevlekken, dan kom ik ook tot Amerika, Canada en zo. Ja.
Je luistert naar Passiepraat, een meerradio podcast met Henny Beijer, die op bezoek gaat bij mensen met een hartstochtelijke liefde voor hun hobby, sport of vak.
We zijn in het Crash 4045 Luchtoorlog Museum. Ik geloof dat ik hem nu helemaal compleet heb. Met Gerrit Pas, Anton Kroes en Dick Bronsdijk. En dat zijn de radiozendamateurs. Want er is hier, Gerrit Pas, in het museum een heuse radiokamer. Hè?
Ja.
Wat staat daar?
Nou, daar staat een grote verzameling apparatuur. En vooral dus wat betreft de luchtvaart. Militaire luchtvaart dan wel te begrijpen. We hebben dus, wat Anton net al memoreerde, we hebben dus hier de apparatuur staan uit de Lancaster bommenwerpers. Hele belangrijke apparatuur. We hebben hier ook in de vitrine staat veel radioapparatuur, ook uit Amerikaanse bommenwerpers. Die nou overigens niet operationeel zijn, maar wel de Crash, of de Crash radio. De Lancaster radio, die is operationeel. En daar kunnen boord, we ook, daar maken boord, we ook regelmatig verbindingen mee.
Ja, maar je had aan boord iemand die alleen maar de radio verbinding.
Dat was de radiotelegrafist. De radioman, die kon dus die bediende de apparatuur. Die kon dus zowel met een microfoon kon die verbindingen maken, als wel met de seinsleutel. En de radioapparatuur in de Lancaster, die was bedoeld dus niet tijdens missies. Met die niet gebruikt. Er werd afgesproken.
Dat is voorbaar, toch?
Uiteraard, die werd afgesproken. We luisteren wel, maar we zenden niet uit. Alleen in bij calamiteiten natuurlijk. Dus wat dat betreft hebben we dus militaire apparatuur. Wat de luchtvaart betreft. Ook hebben we dus een verzameling militaire apparatuur die te maken heeft met de landmacht. Groene apparatuur, zou ik het noemen. Groene apparatuur. Ja, ja. Die werd ook gebruikt voor wel in vliegtuigen, maar incidenteel. Maar het heeft allemaal een link met elkaar.
Mm-hmm. En is het hier vooral luchtvaart georiënteerd?
Hoofdzakelijk luchtvaart. Maar we demonstreren ook wel met landmachtspulletjes. Dat vinden we dus belangrijk. Omdat die ook gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Want Dick, Gerrit zegt net van dat die werkt nog. Dat werkt dus nog. Je kan daar ook echt mee zenden nog steeds.
Klopt. Die Lancaster set, zoals dat heet, die wij hier hebben. En dat is op dit moment de enige werkende set in de Nederlandse en Engelse musea.
Ook de Engelse?
Ja.
Zijn we zo lekker een keer voor.
Thuisgebruikers, privégebruikers hebben het nog wel aan de praat. Maar in de musea op dit moment niet. De enige set. Helaas op dit moment, omdat we dus in de beperkte ruimte zitten vanwege de verbouwing, hebben we nog geen antenne. Daar wordt aan gewerkt.
Ja,
maar normaal kunnen we daar dus verbindingen mee maken.
Ja. Daar kunnen we misschien straks wel even wat van horen. Hè? Want we hebben het dan niet live, maar dan moeten we toch eventjes luisteren hoe dat dan klinkt. Dan heeft het museum dus ook een code, net als dat jij een privécode hebt.
Klopt. Ja, privé ben ik dus PA3 HBS. Zoals ik van de agentschap Telecom gekregen heb toen ik mijn examens deed. Het museum heeft speciaal een museumcode, PI. Is een speciaal station. En PI4C van Crash Museum is wat wij gebruiken als wij hier vandaan verbindingen maken met amateurs of andere radio of andere oorlogsmusea in Engeland.
Ja, nou heb ik thuis een scanner staan voor allerlei banden. Luchtvaartband, militaire luchtvaartband, scheepvaart, kan alles beluisteren. Kan ik dat daar ook op luisteren? Wat jullie
als daar korte golfbanden op
en
zitten.
En wat voor hertzen of kilo heb je?
Wij zitten dan op 7... En 14 megahertz band, zoals dat heet. De 20 en 40 meter band. Ja.
Oh, de 40 meter band. Dat kan ik me herinneren dat ik in de gebruiksaanwijzing heb gezien. Ja.
Wij zitten vaak op, woensdagsmorgens ook op 70, 73 kilohertz. 70, 7
die moet ik dan eens even opzoeken.
073
Ja. Hey Anton, doe dat eens even voor. Hoe klinkt dat dan als je hier vandaan contact zoekt met de wereld?
Nou, bijvoorbeeld als ik hier vandaan, dan gebruik ik dus de call van het museum. Met Papa India 4 Charlie, dan zeg ik algemene aanroep. Dit is Papa India 4 Charlie. Papa India 4 Charlie. Is er iemand op deze frequentie beschikbaar? En dan krijg je vaak natuurlijk een amateur die luistert op dat moment.
En zijn er mensen, want dan zie je ze dan ook draaien aan zo'n knop om precies op die frequentie te komen. Dan kan ze je toevallig tegenkomen, toch?
Ja, zeker. Als je de zoals wij zeggen, de band afstruint, de band afluistert, dan kun je daar erop komen. En tegenwoordig zie je met de moderne ontvangers dat je ook, dan zie je een spectrum voor je. Hè. Dan zie je waar is signaal en hoe sterk is dat signaal.
Daar kun je dan naartoe
en
regelen.
Dat kan je natuurlijk met de oudere ontvangers niet. En dan kom je erop en dan stem je af. En dan tune je zender. En dan kan je antwoord geven. Ja.
En met de oude apparatuur, zeg maar, die veel minder gevoelig was. Hoe kwamen ze dan op het signaal? Of was dat dan echt gewoon al wel afgesproken?
Nou, het is natuurlijk met die militaire communicatie is het afgesproken dat je een bepaalde frequentie gebruikt. Zeker in die tijd. En tegenwoordig wordt er natuurlijk alles aan gedaan om elkaar
te
horen. Nou nee, om elkaar te horen. Maar te zorgen dat de vijand jou niet makkelijk hoort. Nee. En dat is dan door heel snel te veranderen. Met een computermodel van frequentie.
Ja, scrambelen heet dat toch?
Nou, dat is frequentie hoppen, zeg maar.
Frequentie hoppen. Dus dan gaat hij ondertussen.
Ja,
gaat hij.
Precies.
Dus je krijgt per woordje bijna een andere frequentie.
Ja,
oké.
Ja,
okay. Want als je. Ik kan me dan zo voorstellen dat je als vijand op de grond met een flinke antenne. Toch probeert te vangen wat de tegenpartij, zeg maar, communiceert.
De oorlog in Oekraïne laat dat ook zien. Er is een filmpje beschikbaar van de web-SDR in Twente. Op de Universiteit van Twente is een ontvanger gebouwd die ook de data op internet zet. Dus die kan je vrij afluisteren. En daar is ook gehoord dat er communicatie is in het Russisch en in het Oekraïens, voor zover daar verschil in is. Van mensen die daar in die oorlog betrokken zijn.
Dan hoor je echt ook over. Ja, nou ja, posities zullen ze niet doorgeven, maar wel
wat er gebeurt,
handelingen.
En handelingen. Ja, klopt. Ja.
Trouwens, kan je op die web-SDR van de Technische Universiteit Twente, kun je ook de radioamateurs beluisteren.
Daar
zijn alle korte golf.
Dus je hoeft geen ontvanger meer te hebben.
Nee.
Gewoon met de computer.
Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet.
Ach joh.
Maar wij vinden het juist leuk om wel
apparaten
fysiek
met
apparaten te hebben.
Als het te makkelijk gaat, is het ook niet leuk meer.
Nee, precies.
Er zijn toch ook voorbeelden, Gerrit, van dat radioamateurs van nut zijn geweest bij incidenten bijvoorbeeld?
Ja, als we dus even teruggaan in de geschiedenis, dan hebben we dus de watersnoodramp in Zeeland, 1953. Toen was alle communicatie was dus verdwenen. Telefoonverbindingen natuurlijk en alle radioverbindingen die er dan mogelijk waren, die waren weg.
Ja.
De Hilversum stopten om 12 uur met uitzenden. Dus toen waren het dus radioamateurs die dus de eerste verbinding hebben gemaakt. Dat was dus in Zeeland, ik ben de plaats even kwijt. Dat was dus een radiowinkel. En een van de monteurs,
Zierikzee.
Een van de radiomedewerkers van die winkel, die heeft toen heel eenvoudig, met eenvoudige middelen, een zendertje gebouwd. En een gewone omroepontvanger, waar dan de korte rollenband op zat. En die maakte de eerste verbindingen met het Westen, met het niet.
Om te melden
dat er een ramp was. En dat er hulp nodig was. En toen zijn er steeds meer zendamateurs zich gaan inzetten om dus verbindingen te maken met het rampgebied.
En informatie te geven aan de hulpdiensten. En
uiteraard.
Dat dan allemaal.
En toen dat op gang kwam, toen waren de zendamateurs niet meer, nog wel lang wel nodig, maar op een gegeven moment waren ze niet meer nodig, want er kwam van heel Europa, kwamen er dus alle militairen met speciale spullen en zo. Maar heel belangrijk, zendamateurs bij rampen, onmisbaar. En er is nu nog steeds
zo. Dat hoor je nog bij aardbevingen bijvoorbeeld, recent in Marokko of Turkije, daar wil ik vanaf zijn, maar er waren ook zendamateurs.
Zeker.
Is in Nederland nu ook officieel gestalte gegeven. En ik denk ook wel elders in de wereld. Wij noemen dat DARES, de Dutch Amateur Radio Emergency System. Waarbij amateurs aangesloten zijn bij een groep. We hebben zaterdag nog geoefend. Dat er bijvoorbeeld bij een groot datacenter een enorme brand is uitgebroken. En dat er een hele regio stroomloos is. Nou ja, dat soort scenario's. En dan, ja, dan ga je met eenvoudige middelen het veld in. Zet een mastje op. En maak dan een station dat je in ieder geval berichten kan doorgeven.
Ja.
En dat er dan vanuit een gemeentehuis bijvoorbeeld een bericht richting...
richting burgers kan.
Richting burgers kan of zo, ja.
Hey, en nog één dingetje, als het gaat over dingen die in elkaar schroeven waar je net aan naar verwijst. Simpele dingen, Dick. In de oorlog werd natuurlijk ook illegaal geluisterd.
Ja, vanaf 1943 waren radio's de strengste verboden. En ja, wat toen heel veel voorkwam was een kristalradio, kristalontvanger, want die werkt zonder stroom of batterijen. Daar heb je maar een paar onderdelen voor nodig.
En dan kon je luisteren.
En daar konden ze dus Radio Oranje mee luisteren. Zo bleven ze op de hoogte wat er echt gebeurde in de oorlog.
Maar super illegaal, hè?
Ja, als je gepakt werd, er zijn mensen voor doodgeschoten voor het bezit van een radio.
Ja. Dat is het, klopt dat verhaal ook dat het in een sigarenkistje kon?
Ik heb een foto in de radiokamer liggen. Dat is een foto van een luciferdoosje die ligt in het Verzetsmuseum.
Een luciferdoosje?
En in dat luciferdoosje is dus een ontvanger gebouwd.
En hoe kon je dat dan horen?
Nou ja, daar sloot je een koptelefoon op aan en een antenne. En als je klaar was met luisteren, dan koppelde je dat weer los. En dan lag er gewoon een luciferdoosje. Dus het viel niet op dat daar een ontvanger was.
Bizar, hè?
Ja. Ja.
Is
ja,
dat van die gelijkheid? Dus, ja.
Wat een grap, als ik het mag aanvullen, ja, Dick. Er waren ook mensen die dan op een andere manier inventief waren. Ook bijbeltjes werden gebruikt. Die sneden ze helemaal uit, dat er ruimte in kwam. Ook daar werd een kristalontvangertje in gebouwd. Dus ja, als dat bijbeltje in de kast stond, dan was er natuurlijk niemand die dat opviel. Want ja, een bijbel is een bijbel, maar ja. Maar ook wat betreft de antennes, dat is ook nog even belangrijk te vertellen. Antennes moesten natuurlijk niet zichtbaar zijn.
Nee, logisch.
Dus waslijnen werden bijvoorbeeld gebruikt als antenne. In kerken werden bijvoorbeeld, in de torens werden antennes gespannen. En dat soort dingen meer. Om niet op te vallen natuurlijk.
Onder de dakpan en
het,
weg.
Ja, het grappige is dat Trevor, die zendamateur die ik net noemde, die er nu niet is, die had een Amerikaanse vriend die in Wassenaar woonde. En die kochten dat huis. En daar zat de zolder, zat nog de antenne.
Ja, ja, ja.
Ongelooflijk. Zelf heb ik onder de vloer bij klanten. Ik had namelijk 40 jaar gewerkt in de radiobusiness. Daar vond ik onder de vloer vond ik nog een raamantenne die gebruikt was als antenne voor de illegale luisteraars.
En er is ook een verhaal van de kampen, hè, vooral in Japan. Tijdens de oorlog.
Ja.
Dat mensen die werkelijk bijna niets hadden met een verroest scheermesje, met zo'n safety scheermesje, die hebben daar eigenlijk de diode mee gemaakt, de detector, het kristalletje. En dan met draad wat je vindt een spoel maken. En zo hebben ze ook ontvangen, zelfs daar.
Ja, wat ook grappig is dat... Pausje, nee, ik wil het even aanvullen. Ja, dit heeft even niet... Maar over illegale radio gesproken. Er is nog niet heel lang geleden... is er bij een verbouwing bij dat kasteel Kolditz... is op een ruimtetje is nog een radio gevonden uit die tijd. Dus de gedetineerden daar zo, de militaire gedetineerden... wisten toch op een of andere manier een radio in elkaar te krijgen. Nou, ja, grappig.
In de oorlog worden mensen heel vindingrijk.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Je luistert naar Passiepraat. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.
We zijn nog altijd in gesprek met Gerrit Pas, Anton Kroes en Dick Bronsdijk. De mannetjes van de radio, zeg ik dan maar even grappig. Maar een andere radio was, ze zijn zendamateurs en verbonden aan het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045. Dat is de officiële titel. We hadden het net over de oorlog trouwens, de Tweede Wereldoorlog. En over hoe vindingrijk mensen toen waren. En maken we ons niet zorgen eigenlijk, Gerrit, over anno 2024. Of mensen wel in de gaten hebben waar ze op voorbereid zouden moeten zijn. Maak je er zorgen over?
Ik maak me daar niet echt zorgen over.
Maar ze waren toen...
Er zijn wel genoeg mensen...
In de Wereldoorlog waren ze heel erg vindingrijk. Maar zouden mensen aan nu nog steeds denken in radiootjes en in...
Nou, nee, dat hoeft niet meer. Er is nu zoveel communicatiemogelijkheden.
Maar ze was stroom nodig.
Ja, ze was stroom nodig. Maar je hebt radio's die dus geen stroom nodig hebben. Er zit een inductor op. En je kunt stroom opwekken. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die dus accu's hebben. Dus en batterijen voor het hebben. Dus in eerste instantie is er geen probleem, denk ik, wat verbindingen maken. Nee.
Maar ze waren toen wel heel vindingrijk.
Ja, zeker.
Hebben we het ook over.
Zeker. Ik heb bijvoorbeeld een accu thuis staan. Die altijd opgeladen is. Stel dat er wat gebeurt, heb ik altijd energie. Hè? En dat, ja,
heb ik ook.
Ja, ja, dat zijn dingen die
je ik rekening mee houden. Niet te gek te maken door je hele kruipruimte vol te zetten met blikken. Maar
nee, dat heb je gisteren
op televisie. Lantaren, een radio die op stroom doet. Dat soort dingen zijn toch, ja, we kunnen er wel omheen draaien. Maar ja.
Nee, wij zijn niet zo gek als de Amerikanen.
Heb jij het daar ook wel eens over, Dick? Als jij de schoolklassen hier krijgt, als in de radiokamer ben je dan vooral actief?
Wel degelijk. Ik vertel ze onder andere dus over die kristalradio, de kristalontvanger. En het belangrijke punt, dat dat ding altijd werkt, geen stroom nodig heeft, geen batterijen. Want hij krijgt de stroom binnen via die lange antenne. Wat we net al vermelden als waslijn of waar je hem ook verstopt. En ja, in de oorlog, in 40, 45, waren er ook eigenlijk geen batterijen te koop. Dus je had niks meer.
Het verboden werd. Zo.
Ja. En je hebt maar weinig onderdelen nodig. Dus je kon het heel makkelijk verstoppen ergens. Ja.
Hoe zijn schoolkinderen als ze naar die radiokamer komen? Vinden ze dat
Het wisselt een spannend, beetje, of? Maar ja, toch wel.
Het is een beetje anders, hè?
Ja.
Voor ze.
Ja, klopt.
Het is niet Radio 3, zal maar zeggen.
Nou ja, een hele hoop hebben dit niet meer gezien. Ik heb zo'n kristalontvanger gebouwd toen ik jong was, net als Gerrit. En ja, toen kwam net Radio Veronica voor de kust liggen.
Ja, ja.
En dan kon ik stiekem onder de dekens
1-9-2, goed idee.
Ja. Kon ik naar Radio Veronica luisteren.
Ja, dat was een goed idee.
Nog wel, maar op het moment dat er een grote storing komt en de telefoon dus niet meer werkt. Daar is pas geleden, komt hij nog. In ieder geval een grote test geweest dat zogezegd alle telefonie, mobiele telefonie in Nederland uitvalt. En dan komt daar eens dus weer tevoorschijn om overal die verbindingen op te zetten.
Ja, ja. Dat moet ook een keer geoefend worden.
Dat wordt steeds geoefend.
Ja, dus het is redelijk.
Want ja, het is helemaal niet ondenkbeeldig. We hebben al vaker gehad, wat jaren geleden viel ook een gedeelte uit, dat 112 ook niet meer bereikbaar was. En toen zijn dus de radioamateurs zijn bij politiebureaus en zo gaan staan om die verbindingen op te zetten. Mm-hmm. Dus het is niet alleen een oorlogsgebeuren.
Het is mooi dat die community dan wel beschikbaar is. Ja. En jij komt uit de GGD-achtergrond, Anton. Speelt het daar ook? Weten ze dat ze kunnen bellen met z'n amateurs? Of met jou in dit geval?
Zo is het niet. Ik denk wel dat als zo'n storing optreedt, dan heb je echt wel een gigantisch probleem. En ik denk dat op dat niveau is het nog niet geweest. Altijd een beetje regionaal. Maar ik weet nog dat wij hadden vroeger in het huis in Purmerend was nog een bordje brandmelding. En dat komt gewoon uit de tijd van na de oorlog, dat die huizen gebouwd werden, 50er jaren. Daar had natuurlijk ook niet iedereen telefoon. Als je telefoon had, dat was al bijzonder in die tijd. En dan had je een aantal huizen, daar kon je dan je brand melden. In Amsterdam waren er op straat heel veel brandmelders.
Ja, brandmelders. Ja, nou je het zegt.
Dan wisten de mensen op de centrale ook waar die brandmelder geactiveerd werd enzovoort. En
oh, ja, nou je het zegt. Ja. Dat waren, hoe zeg het ook weer, een rode
pilaar, paal, een gietwerk en een breekruit enzovoort. Er kwam er een knop naar buiten.
Ja,
en er werden natuurlijk ook heel veel grapjes mee uitgehaald. En om dat te voorkomen had je weer een bepaalde drempel. Maar ja, dat is allemaal uit de tijd dat zo'n verbinding niet in je broekzak zat. Hè? Dus daar komt het op neer. En zo'n probleem hopen we niet mee te maken. Maar als het er is, ja, dan is er na een bepaalde tijd wel een oplossing, in de zin van dat bepaalde punten weer bereikbaar zijn. Ja.
En dat hele netwerk wordt natuurlijk geactiveerd, want jullie gaan elkaar met de PA's en de PC's en zo allemaal activeren, neem ik aan. Zo'n communicatienetwerk staat dan vrij snel. Toch?
Maar dat gaat wel een paar uur overheen.
Tuurlijk. Ja,
dus als er echt iets acuuts is, dan is dat echt een probleem.
Ja. De radiokamer is jullie domein, Gerrit. Als je mensen rondleidt, hè, waar is dan de interesse vooral in? Is het dan het idee van hoe simpel het vroeger was bijvoorbeeld? Of?
Nou, nee, we vertellen dus de geschiedenis van de apparatuur, waar die voor gebruikt werd. Treffer bijvoorbeeld, noem ze nou maar even weer. Die kan heel veel vertellen over de communicatie in de lucht wat betreft de vliegtuigen. En vooral de Engelse vliegtuigen. Maar wat wij ook doen is dus bijvoorbeeld een veldtelefoon demonstreren. Hè? Een veldtelefoon. Ja, met een inductiejongen en zo. Ja. En dat is vooral voor kinderen en ook jongvolwassenen is dat heel bijzonder. Want ja, die denken, jongen, hoe heeft het ooit kunnen bestaan? He, dat soort dingen meer. En dat geldt dan ook voor, de, noem ik over in de Groene Radio. Ook daar wordt veel over verteld, omdat veel mensen die bij ons komen, de ouderen dus, hebben die apparatuur gebruikt in militaire dienst. He, ja. In Nieuw-Guinea,
ja,
in Suriname, noem maar op, weet je wel. Dus daar vertellen we heel veel over. En dat is tikkels voor mensen heel herkenbaar. En nou ja, kortom, telegrafisten niet te vergeten, die komen bij ons ook. Oud-telegrafisten, KLM, uit de vaart, de wereldvaart.
Dat soort dingen ook.
En dan kunnen we ook demonstreren ook. En als je dan zegt tegen die jongens van, er zijn eens wat, dan zeg ik,
wacht even.
Dan hebben ze er ook moeite mee.
Dat is wel.
Ja.
Dat is het nog wel. Ja.
Maar dat zijn leuke verhalen die je kunt vertellen. Maar die zijn heel algemeen.
Ja, maar, want de verbouwing is nu bijna klaar. Dan staat er weer een antenne op.
Nog niet hoor. We zijn de radiokamer die we nu hebben, dat is heel kleinschalig en die is echt tijdelijk. Totdat de vleugel waar we naartoe gaan klaar is. En dan moet dat ingericht worden, moet stroom aangelegd worden, verlichting. En dan kunnen we daarin met onze spullen. Dat duurt nog wel even.
Ja, volgens het bestuur zou het nog wel eind van het jaar kunnen worden. Dat het helemaal redelijk opgeïnvloed. Ja.
Ja, nu even over de activiteiten dan ook maar even in die kleine kamer. Gerrit, jullie zijn regelmatig open. Het museum is open. Maar kunnen mensen ook alle dagen dat het museum open is die radiokamer zien? Of?
Ja, zeker.
Dan is het ook bevolking. Dan zijn er mensen...
Als het goed is, is er elke zaterdag een zendamateur aanwezig.
Elke zaterdag.
En één keer in de maand is er ook op zondag een opening. Is er ook een zendamateur aanwezig.
Tweede zondag van de maand.
Ja.
Zondag van de maand. En dan kun je gewoon naar het museum.
Ja.
En als onderdeel daarvan bij jullie langswaaien.
En dan kunnen wij
er informeren. Ja.
Kunnen wij de verhalen vertellen over de apparatuur en dat soort dingen meer. En dat is heel leuk werk. Ja.
En hopelijk binnenkort hebben we dus ook antennes weer staan, zodat we ook echt
dat kunnen laten horen.
Utilities, zoals we dat noemen. Dus er zijn stations met een bepaalde functie. Bijvoorbeeld het weerbericht wordt ook spraak wordt dat gebracht.
Okay.
Door bepaalde stations. En daar luister ik veel naar bijvoorbeeld. En dat kan iedereen beluisteren.
Ja.
Web STR. En dat kunnen we ook laten horen.
Nou, dat is een website. Hè? We noemen hem al een paar keer. Maar voor mensen die dat willen opzoeken. Is dan www.
Nou, het is als je intoetst Web SDR. Dat is
SDR.
Dus, Software Defined Radio is dat. SDR. Kom je al op sites met een aantal van die stations. Ja.
Krijg je een lijst en het is niet alleen dus de Technische Universiteit Twente, maar over de hele wereld vind je die stations. Dus als je er een opzoekt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, kun je daar recent aan luisteren.
Ja. Ter afronding, als ik het ook wil gaan doen, Gerrit, wat kost het me?
Een zendamateur zijn.
Ja, ik zit amateur wel. Jij moet een opleiding.
Nou, dat ligt aan jezelf. En je kunt zelf iets bouwen voor heel weinig geld. Daar kun je de lucht mee inkomen. Met de seinsleutel bijvoorbeeld. Maar er zijn zendamateurs die zijn. Dus die kopen apparatuur van 3.000-4.000 euro. Mm. En die gaan dan babbelen. Maar dat doen wij dus niet. Wij repareren, wij experimenteren. En wij maken dus verbindingen met oude apparatuur het liefste. En als dat allemaal niet zo lekker gaat, maakt niet uit. Lukt het niet, jammer. Volgende keer beter.
Ja.
Je moet natuurlijk wel eerst de nodige examens doen.
Ja, dat zijn
uiteraard.
Ja. Hoeveel examens moet ik doen?
Eén.
Eén examen.
Als je alles in één keer doet, kan je het in één examen doen.
Dan moet je een podcast gaan maken, dan hoef je geen examen voor te doen. Nou, ik was heel benieuwd hoe dat eruit zag en vooral hoe het luisterde. Want ja, we zitten toch een soort van op dezelfde golflengte, maar dan ook weer niet. Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor jullie uitleg. En ik hoop dat mensen heel vaak naar het museum komen. Elke zaterdag, nog maar even om te herhalen, zei jij. En elke tweede zaterdag van de maand?
Tweede zondag van de maand.
Zondag van de maand, oké. Dus elke zaterdag tussen 11 en 4. En ik doe het op woensdag trouwens ook altijd hier, toch?
Dat is een werkdag. En dan zijn wij bezig met het onderhoud van de apparatuur, het repareren van de apparatuur die we gekregen hebben, bijvoorbeeld of zo. Maar daar hebben we dus altijd wel werk aan. Bijvoorbeeld de komende woensdagen zijn we bezig om de nieuwe antenne te bouwen.
Ja.
En dus ja, werk zat op woensdag.
Werk zat. Goed. Gerrit Pas, Anton Kroes en Dick Bronsdijk, die we nu bij hun gewone naam hebben genoemd, maar die eigenlijk een code hebben. Die gaan we een keer opzoeken en we gaan luisteren op die website. Hartelijk dank voor jullie ontvangst en jullie verhaal.
Graag gedaan.
En heel veel succes in het museum met jullie radiokamer. En
ja, dankjewel.
Luisteren als je helemaal operationeel is, de nieuwe.
Zeker doen.
Prima.
Okay. Dank jullie wel.
Dit Dit was Passiepraat. Op naar nieuwe ontmoetingen, vol bevlogen en inspirerende verhalen van mensen met een niet te temmen passie voor een hobby, sport of vak. Meld je aan via passiepraat@meerradio.nl.